Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Nijdam uit Alblasserdam. De schriftlezing is Daniël 2, de versen 1 tot en met 23. De collecten zijn vandaag voor het eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen samen uit Psalm 29, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen uit Psalm 63, het tweede en het vierde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En wat verder volgt, Psalm 63, vers 2 en vers 4. Laat wij gemeente met de kerk van Christus van alle tijden, alle plaatsen ons geloof belijden en daarna als antwoord zingen Psalm 102 vers 14. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gebrocht door uw vermogen. Psalm 102 vers 14 en wat verder volgt, waar bezongen wordt Gods scheppingswerk, zoals we dat ook in de 12 artikelen belijden. Laat iedereen zijn hart als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij het woord van God samen lezen uit het boek Daniël, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 23. Daniël 2, de versen 1 tot 23. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees: o koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën: de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei: ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Galdeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of Galdeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het eerste vers en vers 17 en 18a. Daniël 2 vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. En dan vers 17 en 18a. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en hij liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Tot zover, gemeente, dan ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Laten wij nu eerst samen in het gebed Gods aangezicht zoeken. Heren, tot u mogen wij komen in het gebed. Tot u, van wie wij in dit schriftgedeelte hoorden dat Daniël u noemde de God van de hemel, de God des hemels, de enig ware God. Waar we ook in dit gedeelte zagen de tegenstelling tot de afgoden die in geen enkel opzicht konden helpen toen het erop aankwam. En dat u, als de God des hemels, Daniël geholpen hebt. Heere, u bent de almachtige, eeuwige God, maar ook de genadige en barmhartige God in onze Heere Jezus Christus. Heere, wij mogen, als wij in het gebed tot u komen, allereerst u daarvoor hartelijk dankzeggen en u loven en prijzen, dat u in uw barmhartigheid naar ons zondige mensen hebt omgezien door uw Zoon te zenden. En dat we daar in deze adventstijd in het bijzonder ook weer bij mogen stilstaan en daarover vanmorgen ook het woord bediend mocht worden, ook in deze gemeente. Als dat niet gebeurd was, Heere, als u uw Zoon niet gezonden had in onze plaats, dan zou niemand behouden kunnen worden. Dan zou u ons gebed ook niet kunnen verhoren. Maar Heere, nooit genoeg kunnen wij u danken dat we tot u mogen komen op grond van zijn verzoenend sterven. In zijn naam mogen we dan ook voor uw aangezicht komen in het gebed. En daar zeggen wij u hartelijk dank voor. Heer, u geeft ons weer de gelegenheid ook vanmiddag om samen te zingen, uw lof te verkondigen, maar vooral ook om te horen naar uw woord dat we mochten lezen en dat mag worden uitgelegd en verkondigd. We zeggen u daar hartelijk dank voor allereerst, dat we dat weer mogen doen. U weet hoe we hier allen ook gekomen zijn, misschien ook met groot verlangen om weer in uw huis te zijn en uw woord weer te horen, maar misschien bij een ander weer vanuit een heel andere gezindheid. Het zou kunnen zijn uit gewoonte alleen, of misschien als jongeren omdat we nu eenmaal mee moeten van onze ouders. Heren, er kunnen zoveel verschillende redenen zijn. Maar we bidden van u, Heren, dat u tot ons allen wilt spreken door de uitleg en verkondiging van uw woord, op welke plaats wij ook in het geestelijk leven ons bevinden. U weet, dat kan zo heel verschillend zijn. Leven dicht bij u. Maar ook als we wel kinderen van u geworden zijn, dat we afgedwaald zijn, misschien zelfs heel zondige wegen gegaan zijn, maar ook dat we misschien nog nooit u gezocht hebben in werkelijkheid. Heer, het kan allemaal zo verschillend zijn bij ons, maar wilt u altijd weer door uw woord tot ons spreken, door uw Heilige Geest ons overtuigen daardoor en ons tot u trekken, volwassenen en jongeren en kinderen in de kerk. U die het ook gezegd hebt, laat ook de kinderen tot mij komen. Heren, wilt u dan in het bijzonder zo uw zegen geven over de verkondiging van uw woord, voor ons zoals we hier samen zijn, ook voor allen die met ons kunnen meeluisteren. U weet ook al hun verschillende omstandigheden van hen die verhinderd zijn op deze dag. Heren, we dragen ook aan u op het bredere verband van onze kerken, waar we als plaatselijke gemeente deel van mogen uitmaken. Mogen u hartelijk dank zeggen, Heren, dat de synode voorlopig afgesloten mocht worden en dat besluiten veelal genomen mocht worden in grote eenstemmigheid en unaniem. Heren, we mogen u daar heel hartelijk dank voor zeggen. We bidden van u, Heren, of u ons ook als kerkverband wilt gedenken en zegenen in de tijd die voor ons ligt. En als er nog meer zittingen volgen, wilt u dan ook daarover uw zegen geven in het vervolg. Heren, gedenk ons zo in uw genade dat als kerken ook dicht bij u, dicht bij uw woord mogen blijven, daardoor ook dicht bij elkaar. Heren, wil dat alles door uw Heilige Geest toch ook altijd weer bewerken. Maar we dragen ook heel uw kerk aan u op. In ons eigen land, tot aan de einden der aarde. We dragen in het bijzonder hen aan u op die het veel moeilijker hebben dan wij. Christenen die om het evangelie vervolgd worden. Wilt u hen in het bijzonder met uw genade bijstaan? En Heere, wilt u toch ook nog een verandering in hun omstandigheden geven, een keer ten goede? We bidden u, Heere, ook heel in het bijzonder voor allen die verbonden zijn aan onze theologische universiteit. Wilt u in het bijzonder zijn met de twee hoofddocenten die juist nu beginnen aan hun nieuwe taak, wil hen ook wijsheid geven voor hun werk en ook allen die verbonden zijn aan onze opleiding. Heer, wilt u ook altijd weer mannen roepen om herder en leraar te mogen worden als anderen wegvallen door emeritaat of door ziekte, soms zelfs door overlijden en andere oorzaken. Heer, wilt u altijd weer mensen roepen en geven dat zo er altijd weer voorziening mag zijn in de ambten van predikant, maar ook van ouderling en diaken. We bidden u, Heere, wil ook uw zegen geven op iedere plaats die u geeft in het leven, in de gemeente, maar ook in de maatschappij. Bid u in het bijzonder voor hen die werkzaam zijn in het christelijk onderwijs, dat ze tot zegen mogen zijn voor de kinderen en voor de jongeren in de middelbare en hogere opleidingen. Wilt u hen ook zo in uw dienst gebruiken? Wil ouders wijsheid geven bij de opvoeding van hun kinderen? Ook de opvoeding van pleegkinderen en geadopteerde kinderen. Heer, wilt u wijsheid geven, ook bij het opgroeien, ook wanneer jongeren in de puberteit komen en het soms moeilijk is. Heer, wilt u alles geven wat ook daarin nodig is. Maar wilt u ook zegenen het werk naar buiten toe? Het werk van de zending, van de evangelisatie, ver weg en dichtbij. Wilt u altijd weer ook arbeiders uitstoten in uw oogst en uw koninkrijk zo doen komen ook onder alle volken en ook nog hier dichtbij in Europa, waar al zo lang het evangelie geweest is en waar het ook weer vaak verworpen is. Heere, wilt toch ook hier nog doorgaan door de krachtige werking van uw Heilige Geest? Bid u in het bijzonder ook voor Israël. Wilt u het land ook beveiligen, beschermen? We geven dat ook nog velen van Israël mogen komen tot geloof in u, Heer Jezus, als de Christus, de Messias. Laat ook de volheid van Israël mogen binnengaan. Heere, wilt u zo uw koninkrijk in alle opzichten ook verder doen komen? We bidden u, Heere, ook voor onze overheid, ook om wijsheid om ons te regeren. We bidden u voor andere overheden in landen waar de toestanden heel anders zijn dan hier, waar grote nood is door burgeroorlogen en strijd, honger, overstromingen, zoals in de Filipijnen en andere gebieden. We bidden u, Heere, wilt u ook zegenen alle werk dat gebeurt om de nood in de wereld ook te verlichten, in het buitenland, maar ook in ons eigen land. Heere, mogen wij zo kerk en wereld aan u opdragen in onze gebeden. En wilt u ons dan in alles altijd weer horen in de genadige vergeving van onze zonden, op grond alleen van het volbrachte werk van Christus. Uit genade alleen. Amen. Laten wij gemeente samen zingen als inleiding op de prediking. Psalm 46, daarvan het eerste en het zesde vers, wat in Daniëls leven ook duidelijk uitkwam, maar wat voor ons ook het houvast mag zijn. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. En wat verder volgt, Psalm 46, de versen 1 en 6. Gemeente, laten we straks als antwoord op de prediking zingen. Psalm 3, het tweede en derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, de versen 2 en 3. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk. We hebben allemaal wel eens en waarschijnlijk heel vaak gedroomd. Ik denk ook de kinderen in de kerk wel gedroomd. Dan kun je soms dromen van iets heel fijns. Dat je jarig bent en misschien veel cadeautjes krijgt of andere fijne dingen. Dat je met vakantie gaat of wat dan ook. En dan word je wakker en dan zeg je, hè, jammer, het was maar een droom. Want het is geen vakantie, ik moet straks weer naar school. Of misschien zijn er andere dingen die niet zo fijn zijn. En dan is het jammer, je wordt wakker. Maar het omgekeerde kan er ook zijn, dat je van iets heel engs droomt. Dat iemand je achterna zit en je probeert te pakken. Oh, je bent in groot gevaar, maar net op het moment dat het mis zou gaan, dan word je wakker en dan zeg je, hè, gelukkig, het was maar een droom. In Daniël 2 lezen we dus ook over een droom. Maar dan de droom van een koning. Droom van koning Nebukadnezar. Het zal voor ons allemaal, gemeente, waarschijnlijk wel een bekende geschiedenis zijn. Waarschijnlijk ook wel voor de kinderen onder ons. Nebukadnezar die dromen kreeg en hier in dit hoofdstuk een van die dromen. Nebukadnezar, we weten het, gemeente, had een aantal Joden meegenomen naar Babel. Het was nog niet zover dat Jeruzalem als geheel veroverd en ingenomen werd en de tempel verwoest zou worden. Dat zou later pas plaatsvinden. Maar Daniël en zijn vrienden waren met een aantal anderen naar Babel gedeporteerd om daar opgeleid te worden om aan het hof van koning Nebukadnezar dienst te doen. In die omstandigheden verkeren we ons in die eerste paar hoofdstukken van het boek Daniël. Daniël en zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria, hun Joodse namen, vaak beter bekend onder hun Babylonische namen, zo komen ze vaak voor in dit Bijbelboek. Sadrach, Mesach en Abednego. Maar ze hadden mooie Joodse namen en die worden hier in dit hoofdstuk ook genoemd. Nebukadnezar, dus een machtig koning die zomaar een aantal mensen van Israël, van Gods volk, kon meenemen naar Babel en hen in zijn dienst kon gebruiken. En daartegenover deze jonge mannen, Daniël en zijn vrienden, die niets te zeggen hadden. Maar als we dan hoofdstuk 2 lezen, dan zien we bijna het omgekeerde. Namelijk dat Nebukadnezar de zwakke is, in paniek is, in grote onrust. En daartegenover Daniël en zijn vrienden juist volkomen rustig zijn en de zaak beheersen, om het maar zo uit te drukken. In ons hoofdstuk, in onze tekst dan in het bijzonder, gaat het dan ook over die tegenstelling. De onrust bij Nebukadnezar en de rust bij Daniël. Nebukadnezar is inderdaad onrustig. Hij heeft een droom gehad, een enge, een nare droom, maar hij weet de betekenis daarvan niet precies. Maar het was in ieder geval erg onheilspellend. Dat voelde hij wel aan. En wij kunnen zeggen, als we gedroomd hebben, gelukkig, het was maar een droom. Maar Nebukadnezar voelde aan dat het zo niet lag. Hij voelde wel aan dat dit niet zomaar een droom was. Misschien heeft hij in zijn bijgeloof gedacht, de goden hebben waarschijnlijk mij iets daarin te zeggen in die droom. In werkelijkheid, we weten het vanuit de schrift, was het de ware, de levende God die hem iets te zeggen had door deze droom. In de Bijbelse tijd, jullie weten het wel jongens en meisjes, in de Bijbelse tijd, daar gebruikte God nogal eens een keer een droom om iets aan iemand bekend te maken. Meestal aan gelovigen, maar soms ook aan heidenen. Heel bekend is de geschiedenis van Farao. Farao die droomde van die vette koeien en die magere koeien, en dat die magere koeien de vette hebben opgegeten. Een droom die die heidense farao ook kreeg, maar de gelovige Jozef was het instrument om het aan farao uit te leggen wat dat alles dan betekende. Zo ook hier, Nebukadnezar kreeg die droom, maar Daniël zou het middel zijn om de betekenis van die droom uit te leggen. We lezen, gemeente, in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, dat we nu dan niet gelezen hebben, wat die droom dan was en wat die droom betekende. Heel kort samengevat, het bekende droom van dat beeld waarvan het hoofd goud is en de borst en de armen zilver en de delen daaronder van nog minder edele metalen. En dan komt er een steen die van een berg afrolt en die rolt zo dat beeld omver. En als Daniël het gaat uitleggen, zal hij ook uitleggen dat het betekent de koninkrijken van deze wereld, bovenaan dat prachtige gouden hoofd, koning Nebukadnezar zelf en zijn rijk, en dan daarna volgen andere rijken. En die steen die van de berg afrolt, het beeld van het koninkrijk van God, dat al die koninkrijken omver zal doen rollen. Dat is, gemeente, kort samengevat de droom en de uitleg. Maar op dat moment was dat dus nog niet bekend voor Nebukadnezar. Waarschijnlijk wist hij nog wel wat hij gedroomd had van dat beeld, maar wist hij de uitleg niet meer. Wist hij de uitleg uiteraard nog niet, omdat hij die natuurlijk niet kon weten. Het is ook wel een opvatting dat hij zelfs ook de droom zelf niet meer wist. Dat is mogelijk, we moeten dat in het midden laten, maar we krijgen meer de indruk hieruit dat hij de droom nog wel wist, maar de uitleg niet. En daarom moeten die wijzen hem ook de droom zelf vertellen. Dan kan hij controleren of zij de waarheid spreken als zij daar een uitleg aan geven. Want anders zouden ze ook zomaar iets kunnen zeggen als hij die droom vertelde. Maar als zij wisten wat die droom was, was dat een bewijs dat ze inderdaad in contact stonden met de goden wat ze altijd beweerd hadden, en dat ze dus ook in staat waren om de uitleg ervan te geven. Vandaar dat deze koning hen bij zich roept, als hij wil weten wat de betekenis van die droom uiteindelijk is geweest. Want hij was erg verontrust. Hij had wel begrepen, dit is een onheilspellende boodschap voor mij. We lezen dan ook in vers 1, zijn geest werd verontrust en het was met zijn slaap gedaan. Gemeente, ouderen en jongeren, ook zonder een droom, maar wij kunnen in ons leven ook heel erg onrustig zijn en bezorgd over allerlei dingen, wat dan ook. Onrustig, bijvoorbeeld over de toekomst. Als je van school gekomen bent, een opleiding gevolgd hebt en je vindt maar geen passend werk, jarenlang zoek je daarnaar. Onrustig omdat je ernstig ziek bent, misschien wel de boodschap hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent, menselijk gesproken dan. Je kunt onrustig zijn, bezorgd zijn over de toekomst van je kinderen of kleinkinderen, de weg die zij zullen kiezen, en dan in het bijzonder in geestelijke zin, of ze in hun leven met de Heere rekening houden, of dat ze andere wegen gaan en misschien al gegaan zijn. We kunnen ons ook zorgen maken over het grotere verband buiten ons eigen gezin en leven, hoe het in de wereld toegaat, ook als de vervolging om het evangelie lijkt toe te nemen in allerlei landen, zal ook bij ons vervolging om het geloof komen. Allerlei redenen kunnen er zijn waar we ons druk over maken, ons bezorgd over maken. Misschien soms ook wel zo dat we er ook niet van kunnen slapen zoals Nebukadnezar. En we moeten ook erkennen, er kunnen ook heel wat redenen zijn om bezorgd te zijn. Veel dingen die soms lijken vast te staan, zijn bij nader inzien onzeker. Jarenlang kon je vaak verzekerd zijn van vast werk, als je een goede baan had en je functioneerde goed. Nu is het veel gauwer dat je geen werk krijgt, een jaarcontract moet afwachten of dat dan verlengd zal worden enzovoort. Het is allemaal veel onzekerder. En die hele financiële en economische crisis van de laatste jaren, hoe zal dat verder gaan? Uiteindelijk, gemeente, we worden er wel bij bepaald dat uiteindelijk niets in dit leven ons echt blijvend houvast geeft. En als dan het uur van onze dood komt, en dat is toch een zekerheid dat die zal komen, tenzij de Heer Jezus voor die tijd zal zijn wedergekomen, maar anders moeten we toch allen sterven, dan kun je niets meer vasthouden, dan wordt alles je afgenomen. En die onrust kan er dan ook nog weer zijn, namelijk, hoe zal het dan zijn als ik sterf? Onrust over, ja, ben ik dan ook wel echt behouden? Ben ik rechtvaardig van God? Is het wel goed met mij als ik sterf? Of toch niet? Er zijn tenslotte toch twee wegen. Hemel en de hel worden beide in Gods woord duidelijk genoemd. Dus ook onrust met het oog op de eeuwigheid, als die voor mij persoonlijk zal aanbreken. We komen, gemeente, straks op al deze dingen ook nog wel weer terug. In ieder geval duidelijk is het dat er dus veel dingen kunnen zijn, ook in ons leven, die ons onrustig maken. En dan gaat het erom, waar gaan wij met die onrust, waar gaan wij met die bezorgdheid uiteindelijk naartoe? Als we dan weer teruggaan naar dit Bijbelgedeelte en we zien naar Nebukadnezar, dan zoekt hij de uitweg, zoals te begrijpen is in zijn omstandigheden, bij de wijzen en geleerden van Babel, die voor een groot deel ook magiërs waren, tovenaars, bezweerders, die zeiden dat ze in contact stonden met de goden. En misschien ook inderdaad wel vanuit het occultisme uiteindelijk dan met het rijk van de duivelen in contact gestaan kunnen hebben. Maar in ieder geval niet zo dat zij de droom bleken te kunnen uitleggen. Maar bij hen zoekt hij dan uiteindelijk het heil. Ik zei, gemeente, zoals wel te begrijpen is voor hem als heidense koning, maar hij had intussen toch al wel wat meegemaakt van Daniël en zijn vrienden. Het had hem toch de weg kunnen wijzen naar de levende God. In ieder geval, hij zoekt het bij de afgoden en bij de dienaars van de afgoden, de wijzen van Babel. Nu het erop aankomt, weet hij niet hoe het verder moet. En als dan inderdaad blijkt dat die wijzen en magiërs hem niet echt de droom en de uitleg kunnen geven, dan geeft hij eenvoudig het bevel om hen ter dood te brengen. De dictators van die tijd en ook van later tijd konden zomaar grillig zoiets doen. Ze hadden alle macht over hun rijk. En als het niet naar hun zin was, konden ze zomaar iemand laten doden. Dat gebeurde dan dus ook. Althans, Arioch, die bevelhebber van de koning, was op weg om de wijzen te doden. En bij die wijzen hoorde uiteindelijk ook Daniël en zijn vrienden, ook al was Daniël dan niet geraadpleegd tot op dat moment door de koning. Maar dwaas dat Nebukadnezar vanuit onrust en paniek zo gaat handelen en mensen die hem verder eventueel raad konden geven ook daarmee uit de weg ruimde. Wat een enorme tegenstelling, gemeente, dan inderdaad met Daniël. Daniël bleef rustig als hij hiervan hoort. Want hij hoort ervan als Arioch, de bevelhebber van de koning, onderweg is om de wijzen te doden, waar hij uiteindelijk toch ook bij hoorde. Hij merkt daar iets van en vraagt aan Arioch, hoe zit dat eigenlijk? Waarom moeten alle wijzen gedood worden? En dan krijgt hij pas te horen wat daarachter zit. Dat die droom van Nebukadnezar is en dat de uitleg niet gegeven kan worden. En dan is het zo dat Daniël naar de koning toe gaat. We hebben het gelezen. Hij vraagt aan de koning toestemming dat hij een tijdje mag hebben, een korte tijd, en dat hij dan terug zal komen bij de koning om in verband met de droom en de uitleg meer te kunnen zeggen dan de wijzen van Babel konden. De koning staat het toe. En wat zien we dan bij Daniël? Daniël gaat in gebed. Hij zoekt steun bij God. Bid of de Heere hem de droom wil bekendmaken en de uitlegging daarvan. Hij zoekt ook steun bij mensen, namelijk bij medegelovigen. Zijn vrienden staat er, Hanania, Misael, Azaria, betrekt hij er ook bij. Vraagt of ook zij willen bidden tot God. Daniël, gemeente, blijft dus heel rustig, terwijl op zich de omstandigheden voor hem erger waren. Hij liep levensgevaar, hij kon zo gedood worden, terwijl Nebukadnezar alleen nog maar een vage boodschap in die droom had gehoord van iets onheilspellends. Maar verder, op dat moment was het nog niet zo ver. Maar Daniël liep meteen acuut gevaar om met de wijzen mee gedood te worden. En toch blijft Daniël rustig. Hij gaat in gebed en zijn vrienden ook. We zien, gemeente, in deze omstandigheden dat Daniël de rust van het geloof kent. Van het vertrouwen op de Heere. Hij zoekt zijn toevlucht bij God en vertrouwt op hem. Dat is het geheim van zijn rust tegenover Nebukadnezars onrust. Daar zien we, gemeente, ook heel duidelijk het verschil tussen een leven zonder God en een leven met de Heere. Om het maar in heel eenvoudige woorden de tegenstellingen onder woorden te brengen. Een leven zonder waarachtig geloof en een leven uit het geloof. Een leven dat ook de omgang met God kent en ook in het gebed tot God gaat zoals Daniël deed. Die grote tegenstelling, Nebukadnezar die in paniek raakt en dwaze en domme dingen gaat doen, zodat hij ook geen wijzen meer zou hebben om hem raad te geven. En Daniël zoekt de toevlucht bij de Heere in het gebed. Deze duidelijke tegenstelling, een groot verschil. Als gemeente Daniël dan dit aan de Heere voorlegt, en het had ook haast en het was ook dringend, Daniël legt het aan de Heere voor. En dan zien we dat God het vertrouwen van Daniël ook niet beschaamd maakt. Dat de Heere geeft hem ook in de nachtvisioen inzicht in de droom van Nebukadnezar en de uitleg van wat de Heere met die droom bedoeld heeft. Laat dat, gemeente, ook voor ons een bemoediging zijn. Als ze tot God werkelijk oprecht komen in het gebed. Ook al verhoort God niet altijd meteen ons gebed, daar komen we straks nog wel even op terug. Maar als we toch het zoeken bij de Heere, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Dat is hier in ieder geval heel duidelijk. In die nacht antwoordt de Heere hem in een nachtgezicht, een nachtvisioen. Hij maakt hem de droom van Nebukadnezar en de uitleg bekend. Nebukadnezar had onrustige nachten toen. Daniël, ondanks het levensgevaar dat hem dreigde, Daniël had een rustige nacht. Heeft misschien de rest van die nacht wel geslapen, heel rustig. Kan ook zijn dat hij wakker gebleven is, maar toch rustig. Zo kan het toch ook. We zongen daar straks uit Psalm 63 toch ook, van dat je op je legerstee op je bed kunt liggen en wakker zijn, maar dan niet vanuit bezorgdheid en onrust, maar op een positieve manier. Denken aan de Heere, soms de nabijheid mogen ervaren. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten hoe u voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. En dacht, ja, in het verleden heeft de Heere mij geholpen. Daarom zal ik nu ook onbevreesd in de schaduw van uw vleugelen zingen. Wel, gemeente, dat kan ook. En misschien kent u dat uit ervaring wel, dat je zegt, ja, je kunt soms vanuit de blijdschap van het geloof niet slapen. En dat is heel iets anders. Je mag ervaren dat de Heere nabij is. Van Daniël weten we dat uiteraard niet. Misschien heeft hij die nacht goed geslapen, misschien is hij wakker geweest, maar in ieder geval dicht bij de Heere levend. En daarom de nacht heel rustig doorbrengen. Dat lezen we ook vaker in het Nieuwe Testament, de bekende geschiedenis van Petrus die in de gevangenis is. Daarvoor had Herodes zijn mede-apostel Jacobus al ter dood laten brengen. Hij had hem onthoofd. Peter stond mogelijk hetzelfde gevaar te wachten. En wat zien we? Peter slaapt heel rustig. Terwijl hij ook niet weet wat er de volgende dag zou kunnen gebeuren. Hem staat misschien ook wel de dood te wachten. En toch sliep Peter rustig. Zulke voorbeelden, gemeente, zijn er in de Bijbel. Dan moeten we niet denken dat het zo is dat het geloofsleven van de Bijbelheiligen altijd even rustig verliep. Als we bijvoorbeeld aan David denken, die de Psalm 3 dichtte, die we straks dan in de berijming zullen zingen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En we lezen dan de psalmen van David, dan zien we nogal eens dat zo'n psalm wel eindigt met het vertrouwen op God, bijvoorbeeld psalm 4, maar dat eerder in die psalm de bezorgdheid en de onrust naar voren komt. Allerlei psalmen zijn te noemen waar David wel degelijk zich bezorgd maakt en onrustig is, maar dan toch altijd weer uitkomt bij het vertrouwen op de Heere. Wat we hier van Daniël lezen is niet bedoeld om te zeggen dat een ware gelovige, een kind van God, boven alle gevoelens staat en stoïcijns rustig blijft, zich nergens wat van aantrekt, geen gevoel en emotie zou hebben. Integendeel, er kan best behoorlijk stormen in het leven van een kind van God. Maar met al die zorgen toch altijd weer terechtkomen bij de Heere. Dat zien we bij David ook. Er is soms verloop van tijd tussen het begin van een psalm en het einde. Het staat dan in één psalm, maar er kan nog alles wat tijd liggen tussen wat hij aan het begin van de psalm beleefde en toen het weer zover kwam dat hij aan het einde van zo'n psalm weer het vertrouwen op God terug heeft gewonnen. Maar daar loopt het wel altijd op uit. Toch weer vertrouwen op de Heere, ondanks de stormen die er kunnen zijn in je hart en leven. En gemeente, daar straks noemde ik een paar voorbeelden zo van zorgen die er ook bij ons kunnen zijn. Dingen waar wij ons in het leven onrustig over kunnen maken. Dan ook voor ons de vraag, ook heel persoonlijk voor u en jou en mij. Waar gaan wij dan naartoe met al die onrust, met al die zorgen, vragen die er zijn. Soms al in je jonge leven, maar ook als we oud geworden zijn. Waar we ook in het leven staan. Waar wij met die onrust ook naartoe gaan. Hebben we het leren zoeken bij God, bij de Heere. Dat het aan Hem toevertrouwen. Want als dat niet zo is, dan blijven we net als Nebukadnezar onrustig. Als we niet werkelijk dit adres kennen en leren zoeken bij de Heere, dan blijven we uiteindelijk toch zelf ermee rondlopen in het leven. Maar mogen we dan de zorgen bij God kwijt? Iemand zou kunnen zeggen onder ons of denken, ja, kan ik nou wel met mijn zorgen naar de Heere toe? Want in de jaren dat het goed ging, zocht ik de Heere nou eigenlijk niet, als ik nou heel eerlijk ben. En nu ik in de nood ben, ja, nu zou ik Gods hulp wel willen inroepen. Ja, kan het nu nog en mag het nu nog? Gemeente, de Bijbel is er wel heel duidelijk over. Dat wat de Heere wil, dat is inderdaad dat we dagelijks met Hem leven, met Hem wandelen in moeilijke tijden, maar net zo goed, ook in goede dagen, dat al alles goed gaat. Zo hoort het te zijn, maar daarom is het in het leven nog niet altijd zo. En dan zien we in Gods woord ook de grote genade, barmhartigheid en zondaarsliefde van God, dat al zou het nou zo zijn dat je moet zeggen, ja, tot nu toe heb ik eigenlijk de Heere niet gezocht. Kan ik nou wel bij Hem terecht? Dat de Heere dan toch zo groot van genade is dat het mag en dat het kan. Even denken aan de berijming van Psalm 146. Hij die door de nood gedreven zich tot u om troost begeeft. Hoe ver we ook van God afgedwaald zouden zijn. Als we misschien God nog nooit echt gezocht zouden hebben. De Heere nodigt en roept, al zou het zijn voor het eerst in ons leven om tot Hem te komen. En zeker, dan moet het er uiteindelijk niet om gaan alleen maar even van die tijdelijke nood verlost te zijn en daarna weer rustig verder te leven zonder God. Maar het is wel zo dat het daarmee soms begint. Er zijn heel verschillende wegen waarlangs mensen tot het waarachtig geloof komen. Een van de wegen is ook wel dat je soms door de nood gedreven God gaat zoeken. Maar dan wel met de bedoeling dat het uiteindelijk verder gaat dan alleen maar even in de nood God aanroepen. Maar als we zo tot de Heere komen, als we verkeerde wegen gegaan zijn en we belijden het oprecht aan de Heere, bidden waarachtig om vergeving, dan mogen we inderdaad ook toch tot de Heere komen en om zijn hulp vragen in alle omstandigheden van nood en moeite die er is. Omdat er in die weg van het belijden aan de Heere vergeving te vinden is bij het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Het is vandaag de eerste Adventszondag. Zeker in de morgendiensten wordt doorgaans ook daar dan aandacht aan besteed. Ik heb begrepen vanmorgen in de gemeente ook, toen dominee Boot u voorging. De komst van Christus in deze wereld. Het Oude Testament was het ook al heel duidelijk, de verwachting van de Verlosser. De offers die wezen naar het verzoenend bloed. Dat uiteindelijk de grote middelaar, de Verlosser, aan het kruis van Golgotha zou storten. Vanuit het Nieuwe Testament nog duidelijker, als Jezus zijn werk volbracht heeft, dat we op die grond toegang mogen hebben tot de Heere. Niet op grond van het feit dat ik bij wijze van spreken tot zover toch wel heel erg veel heb gedaan voor de Heere, of wat voor goede werken ook. Nee, alleen op grond van het verzoenend werk van Christus. Gemeente, als het in ons leven anders is, en we hebben inderdaad tot zover een leven geleid voor Gods aangezicht, leven dicht bij de Heere. Ook dan geldt net zo goed dat de Heere ons niet helpt, omdat bij wijze van spreken wij al zover gevorderd zouden zijn in het geestelijk leven. Maar de grond waarop Hij onze gebeden verhoort en ons helpt is altijd alleen op grond van het verzoenend werk van Christus. Omdat wij nooit kunnen zeggen dat wij het wel waardig zijn in onszelf. Dat wij door onze zonden hetgeen van allen verdiend hebben. Ook als ons leven door Gods genade anders geworden is, dan nog is het alleen op grond van Gods genade dat de Heere verhoren wil en helpen wil. En zo is nu Gods genade en zo nodigt en roept Hij dan ook, al is het misschien voor het eerst in ons leven, toch de Heere van harte aan te roepen. Maar als je dan bidt tot God, zoals Daniël hier, ja, hoe zit dat dan met de verhoring? Daniël bad om inzicht en hij kreeg het ook diezelfde nacht nog. Dat is in ons leven toch niet altijd zo. En als we dan weer Gods woord openslaan, dan zien we dat het bij de gelovigen in de Bijbel ook niet altijd zo gaat zoals het bij Daniël ging. Dan zien we dat Gods kinderen soms lang gebeden hebben om iets. En dat het pas lang duurde voordat God eindelijk dat gebed ging verhoren. Of ook dat de Heere toch niet gaf wat gevraagd werd, maar in plaats daarvan het leven anders leidde en toch de kracht en de genade gaf om verder te gaan, ook als de omstandigheden niet veranderden. En in die zin het gebed dan niet verhoord werd. Als we gemeente ook denken aan het gebed in wijder verband, bijvoorbeeld voor de overheid of voor allerlei noden in de wereld, dan zal dat ook duidelijk zijn dat als wij vandaag ook in deze dienst weer gebeden hebben voor de overheid, dat dat niet betekent dat dan meteen de volgende dag de overheid alleen maar goede maatregelen gaat nemen. Al kan de Heer uiteraard altijd direct ingrijpen en soms doet Hij dat ook. En toch zegt Paulus, we hebben dat eenvoudig te doen en het is niet zinloos om ook voor de overheid en voor de wereld te bidden. Maar toch niet zo dat je kunt zeggen, nu hebben wij vandaag gebeden en morgen zien we de verhoring precies zoals wij het zouden wensen. Zo ligt dat niet. En toch is het niet te vergeefs om de Heere te gehoorzamen door alle noden aan Hem voor te leggen, in het groot en in het klein, ook in ons leven. Inderdaad, gemeente, we maken dat toch vaak genoeg mee. Gebed om genezing van ziekte. En God kan het doen, ook als de dokters iemand opgegeven hebben. En soms gebeurt het ook. Maar dat is Gods welbehagen, als Hij dat soms doet, dat wonder. Maar het kan ook anders gaan. De Heere geneest niet altijd op het gebed. Het leven met zijn kinderen kan ook anders zijn, dat zij toch jong sterven en in zijn heerlijkheid dan worden opgenomen. Zeker, God is het altijd die alles in handen heeft. We kunnen niet zeggen, als wij maar bidden, krijgen we ook precies alles wat wij vragen. Maar wel, gemeente, dat heel duidelijk de Heere in zijn woord zegt dat het niet te vergeefs is onze noden aan Hem voor te leggen. Soms ontvangen we ook wat wij gevraagd hebben. Soms na verloop van tijd volharden in het gebed. En soms geeft de Heere het ook niet en doet hij het anders. Maar dan wil hij wel de genade en de kracht geven om toch verder te kunnen. Denkt u maar aan het bekende voorbeeld van Paulus, naar ik aanneem tenminste bekend, dat Paulus toch ook vurig bad dat God de doorn uit zijn vlees wilde wegnemen. Maar de Heere nam die doorn niet weg, hoe lastig dat ook voor Paulus was. Maar de Heere zei wel, mijn genade is voor u genoeg. Genoeg om toch met die doorn in zijn vlees verder te blijven leven en God te dienen in zijn koninkrijk als apostel. Inderdaad, dat belooft de Heere zeker te doen, wie in oprechtheid tot hem komt, dat hij dan de kracht en de genade zal geven om toch verder te kunnen. Ondanks de moeite die het geeft, dat de weg toch anders gaat dan wij gebeden hadden van God. En gemeente, dan noemde ik daar straks nog één vorm van bezorgdheid en van onrust die er in ons leven kan zijn. De onrust namelijk of het tussen God en mij dan wel in orde is. Als ik inderdaad moet sterven of als Jezus wederkomt, of ik dan wel behouden ben of niet. Ook voor die onrust heeft God in zijn woord een antwoord en een oplossing. En het is ook goed om tussendoor eerst even te zeggen dat het ook eigenlijk wel een goed ding is als we ons daar ongerust over maken. Dat we niet zonder meer maar denken, op grond waarvan dan ook, dat het natuurlijk wel goed zit tussen God en mij. Want ik ga toch naar de kerk, ik hoor toch bij het verbond en ik leef toch netjes in de uiterlijke zin van Gods geboden enzovoort. Allerlei dingen kunnen er zijn waar wij ons ten onrechte aan vastklemmen buiten de genade van God in Christus. En dan is het op zich ook alleen maar goed. Of als we onverschillig geleefd hebben tot nu toe, dan is het alleen maar goed om ook inderdaad onrustig gemaakt te worden. Om uit de valse rust die er ook kan zijn opgeschrikt te worden. En inderdaad te gaan vragen naar vrede met God en naar zijn genade. Dat we gaan zien, we hebben dat nodig. Uit mezelf ben ik niet rechtvaardig voor God. Ik moet rechtvaardig worden, ik moet genade ontvangen. Dan is het alleen maar goed dat je onrustig gemaakt wordt. Maar gemeente wel, met de bedoeling dat we de rust, de echte rust dan ook gaan zoeken en vinden. En die rust is inderdaad dan ook alleen te vinden in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Om alles te verliezen waarop ik mijn vertrouwen zou kunnen stellen in het leven. En Christus alleen en zijn verzoenend werk, hoe langer hoe meer, want er is ook een proces dat steeds doorgaat, hoe langer hoe meer en steeds opnieuw de vaste grond alleen te vinden in zijn verzoenend lijden en sterven. Als de Heer Jezus Christus geboren is en opgroeit en in het openbaar zijn werk gaat doen, vele jaren na de tijd die we in Advent en Kerst gedenken, als de Heer Jezus dan in Israël optreedt, dan zegt hij toch ook zo heel duidelijk, komt op mij allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Rust in de zin van vrede met God. Vergeving van zonden, genade. Rust voor uw zielen. Gemeente, ouderen en jongeren. God laat zijn woord verkondigen, ook zo vanuit Daniël 2... met de bedoeling dat we ook onze dagelijkse zorgen, zoals gezegd, bij hem mogen brengen. Maar vooral laat God ook het evangelie prediken, opdat wij ook met deze onrust tot hem gaan, dat we vrede met God zoeken en vinden in het kruis van de Heere Jezus Christus. Waarom Paulus bijvoorbeeld ook later schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs, aan die gemeente ook zegt, laat u met God verzoenen. En als u in beginsel met God verzoend bent, om dan ook hoe langer hoe meer daaruit te leven en toch ook voortdurend weer te bidden om genade. Maar ook als wij nog buiten staan, voor het eerst zoek God dan. Het is nog genadetijd, het kan nog en het mag nog. Om Christus wil, laat God zich ook graag vinden en nodigt en roept hij. Ook met die onrust mogen we tot hem komen. Dat we rust mogen vinden in verzoenend sterven van Christus. Maar dan ook met de dingen van het dagelijkse leven. Altijd weer bij de Here terecht kunnen. Dat we dan ook inderdaad steeds meer leren zingen. Hoewel we best wel eens onrustig kunnen zijn desondanks. Toch altijd maar weer tot de Here leren komen. En dan ook kunnen zingen. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heren trouw bewust. Tot ik, misschien dan niet altijd verfrist, maar toch ook weer mocht ontwaken. Amen. Gemeente, laten wij dan nu samen de Heere danken. Heere onze God, wij mogen samen ook weer in het dankgebed tot u komen. Reden om u te danken, Heere, dat de gemeente ook weer tweemaal vandaag op deze plaats rondom uw woord mocht samenkomen. Maar ook danken voor de inhoud van dat woord. Vanmorgen dat u, Heer Jezus Christus, op aarde kwam en hoe dat voorbereid werd in de tijd van Advent. En vanmiddag, nu het ook mocht gaan over vertrouwen op u in alle zorgen en moeiten die er in het dagelijks leven ook kunnen zijn. En Heere, als wij dan na de diensten van deze zondag toch ook weer de gewone werkweek ingaan met alle moeiten en zorgen die er dan weer kunnen zijn, die ons soms sterk op ons kunnen afkomen. Heere, leer ons dan om met al de zorgen die er zijn en alle onrust toch ook altijd maar weer tot u in het gebed te mogen leren gaan voor het eerst of ook hoe langer, hoe meer in ons leven. En Heere, wilt u ons dat dan ook leren vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, om zo te leven. Ook wanneer morgen het leven weer heel anders is dan op de zondag. Het soms zo ver weg lijkt te zijn. We soms in een omgeving leven of werken waar alles zo in strijd is of lijkt te zijn met uw woord. We bidden, Heere, wilt u in alle omstandigheden dan ook een God van nabij zijn. Wanneer u ons geeft grote blijdschap en dankbaarheid omdat gebeden verhoord werden, maar ook wanneer we verdriet kennen of het moeilijk hebben omdat u niet gaf wat wij gevraagd hebben. We bidden u, Heere, wilt u in alle omstandigheden ons ook een God van nabij zijn. Met uw genade ook weer in de week die voor ons ligt. Maar Heere, bovenal bidden wij van u, leer ons ook de weg vanuit de zorgen en onrust die ten diepste te maken hebben met het geestelijk leven en onze verhouding tot u. In verband met de eeuwigheid, maar toch ook in verband met dit leven nu. Ook hoe we vandaag tegenover u staan, Heere, wilt u daarin ons toch ook leiden en leren. En ook hoe langer, hoe meer in ons leven. Heere, wilt u zo in het dagelijkse leven en in het bijzonder ook in het geestelijk leven ons leiden, ook na de zondag, door uw woord en door uw Heilige Geest. We bidden u dat in het bijzonder, Heere, ook voor deze plaatselijke gemeente, de Penielkerk. We bidden u, wilt u in het bijzonder met de ambtsdragers zijn in het ambtelijk leiden van de gemeente, elk op de plaats die u hen gegeven hebt. Ook de beide predikanten, wilt u hen ook alles geven wat zij nodig hebben om als herder en leraar hun werk te mogen doen in deze gemeente waaraan u hen verbonden hebt. We bidden u, Heere, voor de koster en de organisten. We bidden u voor allen op welke plaats u ons ook gesteld hebt, ook in deze gemeente. Heere, wilt u ons zo gezamenlijk en persoonlijk gedenken in uw genade. Wil ons dan horen, om Christus wil. Amen. U krijgt, gemeente, nu gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Daarna zingen we onze slotzang, Psalm 84, vers 6. Psalm die in Daniëls leven ook weer bewaarheid werd en voor ons dat ook gezocht mag worden. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd in alle omstandigheden een zon en schild. Psalm 84, vers 6. Gemeente, verheft uw harten dan tot de Heere, ontvangt zijn zegen en gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.